Je luistert naar onze podcast Het Komt Vast Goed.
Mijn naam is Luc Jansen.
En ik ben Niek Hettinga.
En samen gaan we het hebben over ondernemen binnen de makelaardij.
Ja, de problematiek zit hem eigenlijk vooral voor projecten die grosso modo 1,5 tot 3 kilometer in de buurt van het Natura 2000 gebied liggen. Ik ben met een gemeente bezig waarvan we de vraag hebben gesteld aan elkaar, moeten we dat niet beter regelen? Want voor mij hebben we allemaal hetzelfde doel. Kijk, wij spelen geen Champions League, maar we willen wel echt bovenin meespelen als architectenbureau. Daar doen we ook echt alles voor.
Vandaag hebben wij Johan Driessen uitgenodigd van Driessen Architectuur uit Venray. We gaan vandaag praten inhoudelijk, Johan, over jouw vak. Maar ja, niet alleen jouw vak. We zijn heel benieuwd wie jij bent. En wat je beweegt als architect en natuurlijk ook hoe jouw bedrijf in elkaar zit. Misschien is het wel leuk om even te beginnen met een korte introductie.
Ja, is goed. In ieder geval dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Johan Driessen. Ik ben architect en heb een architectenbureau in Venray op het Annenpark. En dat doen we ondertussen met een clubje van 10 mensen. En we werken eigenlijk in deze regio aan woningbouw, utilitair, dat is kantoorbouwen, bedrijfshallen. Maar ook op dit moment, daar zijn we heel trots op. We zijn met het Rijland bezig. Een nieuwe basisschool, Focus Spectrum, die we daar aan het ontwerpen zijn.
In Venray.
Ja. In Venray, ja. Daar zijn we heel erg blij mee dat we dat. Dat is een prijsvraag geweest dat we die beide gewonnen hebben.
Ja. Ja.
In Venray.
Gaaf.
Ja, dankjewel. Ja.
Heel gaaf project, denk ik.
Ja. Daar zijn we echt trots op.
En jullie zijn gevestigd op het Annenpark. Jullie zijn een van de eerste gebruikers van een ruimte al daar. Ja. Maar jullie zijn ook betrokken als architect bij het park, hè?
Ja, we zijn in 2018 waren we uitgenodigd om het centrumgebouw, dat bij veel mensen in Venray bekend, waar Tandens en Tandarts zit. Dan zegt iedereen, oh ja, daar.
Ja.
In dat gebouw, daar hebben we de renovatie gedaan. En tijdens de renovatie in dat gebouw zit overigens een hele grote bibliotheek. Die bibliotheek, dat is echt zo'n ruimte waarvan architecten denken, als ik ooit een keer een ruimte heb, een kerk of een bibliotheek, nou, dit was er eentje.
Een atriumachtige
setting? Ja, daar droom je van. Ja. En tijdens de realisatie en de uitvoering zijn we wat gegroeid in de markt. En dacht ik van, oh, dit zou mooi zijn. Nou, toen heb ik daar mijn handtekening op een moment ingezet. En voor mij was er een makelaar die daar de coördinatie deed. Ik dacht, die tegenover mij zit. Ja. En hij zei van, dan moet je snel zijn, want er zijn heel veel kandidaten.
Ja.
Nou,
ja.
Dat hebben we gedaan. Echt met veel plezier aan gewerkt. En nu hebben we daar ons kantoor. Je bent echt uitgenodigd om een keer te komen kijken. En vervolgens zijn we ook met een andere architectenbureau, zijn we alle paviljoens eigenlijk stuk voor stuk aan het pakken voor appartementen.
In samenwerkingsverband
voor appartementen, verhuur, koop. We zijn nu met de Theresia bezig. Daar komt woonzorg komt daarin.
Ja.
Dat is op dit moment het laatste plek waar we nu aan het werken zijn. Ja, dat zijn mooie panden. Monumentaal zelfs.
Ja.
Prachtig.
Ja, gaaf.
Het is wel een mooie aparte tak van sport natuurlijk binnen architectuur. Is om bestaande bouwen eigenlijk een nieuwe functie te gaan geven. En binnen die bestaande schil met behoud van kwaliteit van dat gebouw op het gebied van architectuur. Toch weer het gebouw te laten voldoen aan de hedendaagse vereisten en functie.
Ja, nou dat is wel een puzzeltje af en toe. Want inderdaad, het is een bestaand pand. Gebouwd in zijn tijd, nou, zeg maar ongeveer allemaal 80 jaar geleden. Misschien zelfs sommigen al wat ouder. Maar ongeïsoleerd. En we moeten toch eigenlijk, wat je zegt, woningen maken die aan het comfort eisen, energie eisen van tegenwoordig of zoveel mogelijk, zoals we tegenwoordig dat eigenlijk wensen, daaraan moeten voldoen. En dat is wel een uitdaging. En die uitdaging zit hem niet alleen op wetgeving, op isolatie en op ruimtes, maar zit hem ook op kosten.
Ja.
En moet ik zeggen, dat heeft mijn opdrachtgever Renzaal, die heeft daar, laat ik zo zeggen, de handen vol aan. Om dat in balans te krijgen.
In principe is het zo dat ook die gebouwen allemaal gasloos gemaakt. De doelstelling is om ze gasloos voor te laten bestaan, toch?
Ja. We hebben nu Jozef en Pieter gedaan.
Ja.
Dat zijn alle twee appartementengebouwen op de eerste en de volgende verdieping boven de begane grond. Bij Pieter kantoren, net zoals bij ons in het centrumgebouw.
Ja.
Allemaal gasloos. Ja.
En als je dan kijkt naar die verduurzaming, hè, waar Luc het over heeft, hoe kun je in dat soort gebouwen, hè, dus misschien zelfs wel in zijn algemeenheid als je kijkt naar renovatieobjecten, hoe kun je dan het beste omgaan met die verduurzamingsslag?
Nou, duurzaam heeft voor mij meerdere betekenissen. Duurzaam is eigenlijk dat bestaande gebouw hergebruiken, is ook een onderdeel van verduurzamen.
Ja, ja.
Dus je gaat zo merken, kijken welke kwaliteiten zitten in het gebouw. En je gaat proberen die kwaliteiten te benutten. Door bijvoorbeeld niet te veel te slopen. Door zaken gewoon overeind te laten. En van daaruit ga je kijken, hoe kan ik nou isoleren? Kan ik een spouw isoleren? Moet ik een voorzetwand aan binnenzijde doen? Verduurzamen begint in mijn ogen met het beperken van energie.
Ja.
En dat doe je eigenlijk door de schil van het gebouw, vloeren, wanden, daken eigenlijk gewoon beter te isoleren.
Ja, precies.
En dan zijn we natuurlijk daar aan het kijken, wat kan ik doen aan investering, zodat het ook terug in de opbrengsten, huur of verkoop, en dat is dat puzzeltje, dat is die balans die we zoeken. Ja, dat zoeken we eigenlijk met de opdrachtgever, met aannemers. Dat is, ik wil niet zeggen, één grote wolk waar informatie ingaat en je hoopt ze mee eruit te gaan, maar dat is echt
uitdagend.
Balanceren. Ja. Ja.
En als je dan zo'n project bekijkt, Johan, waar zit dan als architect zijnde de allergrootste uitdaging van zo'n project? Wat is nou het aspect binnen dat ontwerp waar je zegt, nou daar hebben we echt gewoon onze handen aan vol gehad, of dat is echt een hersenkraker geweest?
Ja, als je spreekt over herbestemming en renovatie, dat is anders dan nieuwbouw, dat er zitten andere speerpunten waar wij ons voldoening uit halen. De puzzel oplossen, dat je functioneel goede plattegronden krijgt, comfort, zodat mijn opdrachtgever daar met heel veel plezier woont.
Ja.
En niet in de gaten heeft dat het eigenlijk hele geforceerde plattegronden zijn. Oftewel, het moet gewoon goed functioneren.
En geforceerd bedoel je omdat je te houden hebt aan bepaalde structurele elementen die al in het pand aanwezig zijn?
Ja. En soms betekent dat een opdrachtgever mij vraagt, ik geef een voorbeeld, ik wil er graag 10 appartementen erin. En dat ik tot de conclusie kom, mag het er eentje meer, minder zijn, want bij 9 kom ik beter uit.
Ja, precies.
Dan is de oplossing 9 en daarmee een betere oplossing.
Ja.
En daar halen we voldoening uit, puzzelen. Wij zijn, architecten zijn vooral puzzelaars. Dus als je van Sudoku spelen houdt, dan doen wij altijd de 3-sterren plus.
Ja, kan ik wel eens bevoorstellen. Ja.
Dat is een van de competenties die nieuwe medewerkers bij je moeten hebben, begrijp ik.
Ja, precies. De kruiswoordpuzzels en begint misschien met de Limburger, als je die nog hebt, daar de puzzeltjes maken, maar ja.
Ja, duidelijk. Ja. Er zijn eigenlijk nog twee belangrijke onderwerpen waar ik het graag ook nog met je over wil hebben. Dat is enerzijds natuurlijk de actuele stikstofproblematiek in Nederland, waar jullie als architecten ook veelvuldig, denk ik, mee te maken hebben. Dus
ja.
Kun je daar eens wat over vertellen? Van waar staan jullie op, of waar staan natuurlijk wij met z'n allen, hè, want we hebben er allemaal mee te maken, maar waar staan jullie als architect in dit proces?
Nou, feitelijk moeten wij als een omgevingsvergunning indienen, en voor degene die nog niet weet een omgevingsvergunning, wat is wat vroeger de bouwvergunning heette, als we een omgevingsvergunning indienen, moeten wij verschillende hoofdstukken, wet en regelgeving, moeten we antwoorden opgeven op vragen, en stikstof is er tegenwoordig één van. Dat is al een jaar of 2, 3. De regels zijn duidelijk, maar men roept allemaal dat we daar iets van moeten vinden. Op zich zijn de regels duidelijk. Wat wij in ieder geval op zijn minst als bureau gedaan hebben, is, ik kan wel blijven mopperen over stikstof, maar ik moet gewoon accepteren. En als ik dan maar accepteer, en hoe kan ik dan ermee verder? Als ik een plan indien, dan mag bijvoorbeeld 1 woning, is vaak zo'n eigen stikstof geen probleem. Maar meerdere woningen wel. En dan moet ik dat aantonen. Dan doen we een zogenaamde stikstofberekening, laten we maken. Doen een extern bureau, laten we dat maken, wat ons werkt.
Nog even een stap terug voor onze luisteraars, want stikstof is natuurlijk een begrip waar we heel veel voorbij horen komen. Maar de definitie stikstof en met name, waar zit nou die problematiek? Misschien is het goed om dat nog heel even toe te lichten.
Ja, de problematiek zit hem eigenlijk vooral voor projecten die grosso modo 1,5 tot 3 kilometer in de buurt van een Natura 2000 gebied liggen.
En dat zijn natuurgebieden?
Grote natuurgebieden die aangewezen zijn als Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. Daar hebben wij ooit een keer in een ver verleden, 20, 30 jaar geleden, hebben we daar Europese subsidie voor gevraagd en die zijn gelabeld. En nu ze eenmaal gelabeld zijn, moeten we die natuur ook beschermen.
Ja.
En de stikstofneerslag binnen 2-3 kilometer, dat wil men voorkomen. Daarbuiten is het meestal geen probleem. Mm-hmm. Dus in Venray heb je weinig problemen. Er zijn een paar vlekjes, die moeten we goed in de gaten houden.
Ja.
Maar als je dichter naar de Maas gaat, als je naar Wansum zou gaan, dan zit je onder de invloedssfeer van Maasduinen bijvoorbeeld.
Ja.
Aan de overzijde van de Maas.
Ja, en dat is dus eigenlijk aan de oostzijde. En waar ligt nou het eerste Natura 2000 gebied aan de westzijde? Kun je dat ook benoemen?
De Peel.
Dat is de Peel.
De Peel. Okay. De Peel, ja. En dat is een hele grote.
Ja.
Want daar zit natuurlijk ook van oudsher ook heel veel agrarische concentratie.
Ja.
Varkens. En daar die
met ook veel stikstof.
Veel stikstof. En daar zit eigenlijk de grote uitdaging voor de toekomst.
Ja.
En een punt is, ik weet bijvoorbeeld bij de Peel is dat, wil je een stikstofprobleem oplossen, moet je bijna compleet ontvolken. Alle bedrijven eruit, alle woningen eruit. En dan nog is er te veel stikstofneerslag. Daarom, ik weet hoe ik het in vergunning moet oplossen.
Ja.
Maar landelijk, het verhaal is toch iets complexer.
Ja.
Is echt een complex geheel. Ja. En, heb je specialisten voor, overigens.
Ja, en als je dan hebt over het stikstofonderwerp bij het aanvragen van vergunningen, dan hou je rekening met twee vormen van stikstofdepositie, noemen ze dat, geloof ik. Hè? Ja, de stikstofuitstoot. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je hebt de uitvoering en het gebruik. Die moet je alle twee aanduiden. De uitvoering is eigenlijk de aannemer, de bouw. De aannemer die van oudsher met busjes op de bouwplaats komt. En misschien heb je het wel gezien. Dan staan er aan het einde van de bouw in één keer als opgeleverd moet worden 15 busjes. Dan heeft iedereen druk, moet het klaar. Maar dat zijn allemaal dieselbusjes. Nou, dat mag eigenlijk niet meer. Het idee is dat we die over een jaar of 10 eigenlijk allemaal eruit hebben en vangen door elektrisch. Die investering voor de aannemers is natuurlijk heel erg hoog, nog. Daar is wel een subsidiepot voor om bedrijfswagens te krijgen. Die pot wordt overigens in Nederland ook bijna niet aangeraakt.
Okay.
Niemand doet het. Nee. Er is nog echt heel veel subsidie. Maar dat heeft vooral denk te maken dat de investering
hoog is.
Nog steeds hoger. Hij dekt het niet. De subsidie dekt het niet. Dus probeer alles elektrisch te krijgen op de uitvoering. Dat is een hele lastige. In het gebruik overigens, daar dus eigenlijk heb jij dus een gasketel, dan heb je stikstof. Maar tegenwoordig nieuwbouw is bijna allemaal warmtepomp, elektrisch, geen uitstoot. Als mensen langzaam hun auto vervangen van een benzine of een diesel naar een hybride of een full electric, dan gaat het richting de gebruik naar nul. Dus het gebruik is bijna geen probleem.
Dus het feit dat men met een auto naar een huis toe rijdt, wordt ook gezien als een stikstofuitstoot. Gerekend in het gebruik van het gebouw.
Ja, dezelfde route naar je huis. Of zo'n aannemer. De aannemer die moet een route maken hoe die naar de bouwplek rijdt.
Oké, maar dan hebben we het dus over de realisatie van projecten tijdens de bouw. Maar speelt een auto of een voertuig ook een rol in de benadering van de stikstofuitstoot in het gebruik van het gebouw?
Ja, in principe wel. Dus er wordt gekeken, ik heb een huis, ik heb één of twee auto's, ik heb een bezoeker. Dat wordt allemaal berekend en er wordt een gemiddeld getal uitgehaald per woning. En dan mag je aangeven, ik heb een elektrische auto, ik heb een dieselauto, ik heb een benzineauto. En daar krijg je dus een malus voor.
Ja. Ja. En als je dan een doorkijk maakt naar op welke wijze moet het zeg maar ook in gebruik genomen worden. Hè? Want uiteindelijk, we kennen deze problematiek, er ligt een uitdaging. Hoe gaan we er nu praktisch mee om?
Nou, het kost tijd. Ik denk dat we dat komt van een shift. We gaan langzaam richting elektrisch. We gaan ook langzaam tegen betere bouwmaterialen. Dat is ook nog een punt. Hè. Ik kan ook de bouwmaterialen die ik op de bouwplaatsen gebruik, die kan ik ook zorgen dat daar gewoon beter over nagedacht wordt. Ja. Ook efficiënter over nagedacht. Hè. Er wordt ongeveer 25% in kilo's van een hele woning wordt weer gebracht en teruggehaald.
Ja.
Er is heel veel transport. Ja. Denk aan stijgers, denk aan afval, denk aan containers. Ja. Dus er is nog heel veel te halen.
Ja.
Dus we kunnen met z'n allen gewoon ook nog efficiënter zijn. Dat zit de uitvoering. Daar wordt al naar gekeken overigens. Maar ook bouwmaterialen. Denk aan bijvoorbeeld bakstenen. Die moeten gebakken worden. Dat kost gas. Dat kost energie.
Ja.
Kan ik bijvoorbeeld door met hout gaan bouwen. Hè? Dat is echt een zoekrichting in Nederland. Waardoor ik ook heel duurzaam en energetisch gunstig kan kijken. Dat is niet stikstof, dat is CO2. Maar ja, dan zit je een beetje in dezelfde hoek te kijken.
Ja, precies.
Milieu.
Johan, als je nou kijkt naar het financiële vraagstuk daaronderheen.
Ja.
Stel, een stikstofberekening zou gemaakt moeten worden voor een bouwproject. Daar zijn gespecialiseerde bureaus voor, zeg je al. Er zijn experts die rekenen daaraan. Nou, die doen hun werk ook niet voor niks waarschijnlijk. Is er een stelregel waarop je kunt zeggen, nou weet je, op een totale aannemsom kunnen we een bepaald percentage toekennen aan dit soort onderzoeken? Of wat moeten we op financieel vlak rekening maken?
Valt op. Kijk, als ik nu een vrijstaande woning heb, dan valt het ook mee. De partij waar ik heb, en moet ik zeggen, ik heb een hele goede gunstige afspraak, omdat we gewoon veel inkopen, dan praat je over een paar honderd euro.
Ja.
Maar dan ga ik ervan uit dat voor een woning ik ook niks aanvullends hoef te doen.
Nee.
Ga ik bijvoorbeeld een woonwijk maken, dat zou best kunnen dat ik als ik onder invloed van Natura 2000 zit, dat de uitkomst van die calculatie, dat advies van die stikstofadviseur is, u moet stikstof inkopen.
Ja.
En dan kom je op een heel ander vlak. En dan gaat het in de 10.000 euro's lopen. Als je ze kunt vinden.
Ja, precies. Dat is een hele levendige handel, geloof ik. Hè? Die stikstof.
Precies. En het is een vraag- en aanbodmarkt.
Ja,
op dit moment. Zolang de overheid geen stikstofbanken zou doen. Ik ben met een gemeente bezig waarvan we de vraag hebben gesteld aan elkaar. Moeten we dat niet beter regelen? Want voor mij hebben we allemaal hetzelfde doel. Woningen bouwen.
Ja.
En dat vind ik op zich wel een interessante gedachtegang, dat wij op ook wel het bestuurlijk het overleggen wel eens hebben met de gemeente, ja. als bureau. Ja.
Ja. Ja, dat is een stukje diepgang in de stikstofproblematiek.
Ja,
Nog even een bruggetje naar het bouwen van een woning. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die een droom hebben om ooit een keer hun eigen woning te bouwen. Wij spreken die mensen veel. Dat betekent in principe dat mensen bij ons aan tafel komen voor de aankoop van een bouwkavel. Ja, vervolgens hebben ze een plan nodig hoe zo'n woning eruit moet komen te zien. Kun je eens wat vertellen over dat proces en hoe dat jullie zeg maar zo'n proces ook aanvliegen met zo'n potentiële bewoner van zo'n woning?
Ja, zeker. Maar dan moet ik misschien eventjes vooraf eens zeggen, anders schrik je mensen te veel af. Want het proces klinkt af en toe wel lastig en het is inderdaad soms een sudoku waar ik het straks naar refereerde. Maar ten eerste zeggen we altijd, bouw is leuk.
Ja.
Dus ga er ontspannen in zitten in het proces. Bouw is leuk en wij bouwen niet wat je wil. Wat je vraagt, maar wat je wilt. Wij zeggen altijd de vraag achter de vraag. We proberen iets verder te gaan.
Diepgang,
je te verrassen. En dat zijn zaken hoe wij ze naar het geheel kijken. Om dan uiteindelijk te merken, je vraag om te bouwen. Ik wil geen huis, maar ik wil een thuis. Kijk, want stenen stapelen en ruimte maken, dat kunnen heel veel mensen. Maar jouw merken ook precies geven wat je wilt. Daar zijn wij, dat vinden wij leuk.
Ja.
En wat dat krijg je dan? Er zijn een paar factoren die zijn daar belangrijk voor. Ten eerste een locatie, je hebt een nieuwbouwlocatie, een perceel, of je hebt een bestaand huis, je wil verbouwen, je wil kopen. Mensen gaan misschien bij jullie vragen, ik wil een huis kopen, maar ik wil uitbreiden, kan ik dat? Ja, dan heb je een locatie, heb je een gebouw. Je hebt de vragen van de mensen. Dus de vragen is eigenlijk, ik wil een extra kamer, ik wil een grote keuken, ik wil een woonkeuken, heeft een relatie met. Dus dat begint eigenlijk met een vraag. En die hoeft niet heel scherp te zijn. Het mag ook vaak zijn, want wij gaan doorvragen. Wij proberen hem scherp te krijgen. Nou, dan kun je naar de gemeente gaan, of wij kunnen dat online doen. Wat mag? Mag ik nog uitbreiden? Of is mijn perceel bij bestaande bouw al volgebouwd? Dus wat zijn de regeltjes van de overheid? Wetgeving, daar vallen wij de opdrachtgever meestal niet meer lastig. Hoe groot of hoe hoog een ruimte moet zijn, dat doen wij wel op de achtergrond. Dus dat draait op de achtergrond, draait bij ons intern mechanisme, waarbij eigenlijk de wetgeving checken, zogenaamde bouwbesluitcontrole. En het belangrijke is natuurlijk ook, wat mag dat kosten?
Ja.
Dus dat is een vraag natuurlijk die altijd gesteld wordt. Ja. En terechtgesteld wordt, want het moet allemaal betaald worden. En dat betalen, dat kunnen wij grofweg aan de voorzijde zelf doen. Dat doen wij op ervaring en referentie, kengetallen, Q-prijzen vaak. Of wij vragen de opdrachtgever, weet u al met wie u dit gaat realiseren? Een aannemer, een bouwer. En nou, als het bekend is, proberen we een voorzijde erbij te halen en maken we die bouwteampartner.
Ja.
En dat vind ik vaak wel het prettigst. Want die bouwteampartner die geeft namelijk ook aan hoe die wil bouwen. Ik ben een aannemer en ik bouw graag met hout of met steen of baksteen of kalkzandsteen. En dan gaan we er meteen, haken wij erop in en dan zeggen we, ja, als je dat en dat doet, dan krijgt de opdrachtgever uiteindelijk, dat garandeer ik bijna altijd, een beter product dan dat hij op de markt, vooral bij verbouw, eigenlijk een of twee meerdere aannemers uitnodigt.
Ja, ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk een heel transparant proces.
Zeker,
Je weet gewoon exact van elkaar wat je aan
het
doen bent.
Ja, 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 nou dat. En het gaat dan eigenlijk vooral, want uiteindelijk weten we aan de voorzijde niet precies waar het financieel eindigt. Hè. Maar het gaat aan de voorzijde, ik moet eerst een kader creëren om vervolgens daar een aannemer een prijs voor te maken. Want ga je naar een aannemer toe, dan zegt die aannemer, ja, heb je al een schetsje, heb je al een tekening? Nou moet ik zeggen, sorry, geen schetsje. Hij wil een tekening hebben, want het schetsje is te weinig. Hij wil echt een lineaaltje kunnen meten.
Ja.
En dan komt hij toch weer bij ons. Dat gebeurt ook wel eens, hè, dat een aannemer naar ons toe komt. Johan, wil je me helpen? Ik heb een vraag gekregen van een particulier. Dus de volgorde is mij eigenlijk, maakt mij niet zoveel uit. Uh-huh. Maar uiteindelijk moet er wel een goede onderlegger zitten. Waarbij ook nog gevraagd worden, en dat vergeet ik bijna, is het wel vergunningsplichtig? Sommige zaken zijn, heel veel zaken moet zelfs, zijn vergunningsvrij in de achtertuin. Uh-huh. Dus, en dat verandert met de aankomende wetgeving op 1 januari. Verandert er heel veel, maar dat niet.
Nee, oké. Okay. En, die veranderende wetgeving, dan doe je op de omgevingswet?
Ja, de omgevingswet. En dan daar aangekoppeld de wet kwaliteitsborging. Mm-hmm. En dan is er voor nieuwbouw, dan moet er iemand kwaliteit borgen. Dan komt er naast een architect en een aannemer komt er een derde partij bij. Maar voor verbouw is dat uitgesteld tot aankomende zomer.
Okay.
Dus we hebben een half jaar extra tijd om daarover na te denken. De wetgeving is dusdanig veranderd, dan moeten we echt met z'n allen aan wennen.
Ja.
En wennen met elkaar te werken.
Ja. Als je dan kijkt naar het verbouwen van een woning. Dus iemand die wil bijvoorbeeld in een bestaande 200 kapwoning een mooie aanbouw plaatsen. Of een slaapkamer en een badkamer op begaande grond realiseren. Die controle of dat vergunningsplichtig is. Is dat iets wat jullie kunnen doen?
Ja, die controle die kunnen wij doen. Ja. Vergunningsplichtig. En dan heb je een quickscan. Dat is letterlijk even snel kijken op de site van de overheid. Dat is een landelijke site. Daar kun je het kijken. Meten. Je kunt digitaal meten. En als het 4 meter achter een woning is, dan is het bijvoorbeeld een Venra is heel veel al vergunningsvrij tot 30 vierkante meter.
Ja.
Want Venra heeft dat eigenlijk een beetje gedelegeerd naar de mensen zelf. Die maken geen slechte dingen in hun tuin. Wat je dan vaak daarna goed moet controleren, is die doorbraak van die achtergevel, dat er wel een goede constructeur aan zit.
Ja, ja.
Want als vergunningsvrij is, zou je zelfs kunnen stellen dat je mij niet eens nodig hebt. Maar ja, dat je meteen aan de aannemer gaat.
Ja.
Maar die gaat weer vragen stellen. Zorg dat het constructief is.
Dan heb je het veel meer over het bouwkundige part natuurlijk. Hè, dat mensen op moeten passen dat ze, ondanks dat iets vergunningsvrij kan zijn, dat ze niet zelf aan het klussen gaan en zonder vooraf deskundig advies ingewonnen te hebben.
Zaterdagmorgen naar beneden komt.
Ja,
precies.
Ja, dan hebben ze ook de slaapkamer op aan de grond. Maar op een andere manier, denk ik.
Nou, ik geef er vaak aan. En kijk, ik hoef niet alles te tekenen, sterker nog. En vaak zie ik dat een opdrachtgever een heel goed onderbuikgevoel heeft. Wat kan, wat niet kan.
Ja.
En volg dat. Ga niet roekzichtloos alles eruit slaan. Ja. Als je gevoel zegt van, er kan wel eens een hele gevel naar beneden komen. Dan is dat waarschijnlijk ook zo.
Ja.
Dan moet je iemand even erbij halen.
Ja. Ja. Ja.
En dan hebben wij genoeg partijen die dat voor jou kunnen uitrekenen als het nodig is.
Ja. Als je nou kijkt naar het bouwen van een woning, hè, in proces, hoe lang duurt zo'n proces nu vanaf het moment dat iemand een perceel koopt, hè, via makelaar, en het moment dat er dan ook echt een scheppende grond kan?
Ja, dat is een hele tricky vraag eigenlijk. Waarom ze? Omdat het duurt een beetje lang bij de overheid op dit moment.
Hmm.
En dat is niet zozeer. Kijk, het droomscenario zou zijn, zou ik zeggen, een half jaar.
Ja, gewoon
een half jaar. Dan komen ze bij ons, dan zeg maar, het doorlooptijd bij ons zou ongeveer 3 maanden zijn. Je gaat 2 maanden, gaat de gemeente naar kijken over bouwvergunning. In de eerste 3 maanden doe ik bijvoorbeeld welstandcontrole. Venra is veel welstandvrij overigens. Maar dan kan ik na 3 maanden de omgevingsvergunning indienen. Nou, dan gaat de gemeente daar aan toetsen. Na 2 maanden is dat ongeveer klaar. Hè, maximaal 8 weken.
Ja.
En dan kan ik nog 2 maanden de aannemer even zijn werkvoorbereiding laten doen.
Precies.
Zit ik dan goed? Zit ik op 2? Nee, dan zit ik op 7. Nou, 6, 7 maanden.
Ja. Dat is ideaal.
Dat is ideaal. Wat ik nu zie is mede door de eerdere vraag die jullie stelden over stikstof.
Ja.
Maar ook doordat er ambtelijke, er is gewoon onderbezetting. Gemeentes hebben het gewoon druk.
Ja. Ja.
En dat begrijp ik ook nog.
Ja.
En daardoor hebben ze niet altijd tijd om direct mijn vraag te beantwoorden.
Dan
duren processen langer.
Ja.
En dat kan zomaar plus 3 maanden zijn.
Ja.
Ja. Ja. Komt wel weer. Ik hoop dat de omgevingswet daar zo'n merk wat meer structuur in brengt.
Ja.
Want dan zijn de ambtelijke verantwoordelijkheden die er liggen, die veranderen ook behoorlijk. Dus de gemeente heeft dan minder verantwoordelijkheid. Het ligt bij de kwaliteitsborger. En dan zouden de uren vrij moeten komen. Maar vraag maar dat over een half jaar nog een keer.
We hebben heel veel onderwerpen aangeraakt, Johan. Zijn er nou nog onderwerpen waarvan jij zegt, nou, vanuit mijn discipline is dit een onderwerp wat een luisteraar zeker moet weten?
Nou, je hebt nog geen vraag gesteld over architectuur. Dus,
een hele goeie. Ja.
Dus esthetisch.
We hebben toch ook een architect aan tafel zitten.
Ja. Nee, het is tot nu toe even technisch geweest.
Ja, heel goed.
Kijk, als architect willen wij graag mooie dingen maken.
Ja.
En mooie dingen maken, dat doen we eigenlijk niet voor onszelf, dat doen we voor de klant. Dus de klant heeft een droom.
Ja.
En vanuit die droom willen we gaan werken. Dat kan zijn dat er ook referenties komen. Die zeggen van, mijn plaatjes, Pinterest, ik wil dat. Nou, dan gaan we proberen te matchen met locatie, met bestemmingsplanregels, met budget. En dan gaan we proberen te matchen. Dus we maken hele mooie architectuur meestal, zeg ik dan. Meestal, eigenlijk vaak. En dat heeft ermee te maken, ja, je zit een kleine aarzeling in. Soms heb je ook gewoon een industriehal. Een industriehal is eigenlijk gewoon vaak functioneel een doos.
Ja.
Daar gaat het niet om esthetica, daar gaat het om de functie die erin zit. Ja, daar zijn we eigenlijk alleen maar degene die een regenjas maken voor het product wat erin staat.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk heel blij. Ik heb eigenlijk zo'n 3-tal architecten naast mij nog in dienst. waarvan 20, 30, 40, 50. En dan is qua leeftijd, dan ben ik de laatste daarin.
Dat is een mooie dwarsdoorsnede van leeftijden.
Precies. En wat je daaruit ziet, is dat er gewoon ideeën, opleidingsideeën, en die staan allemaal op een andere manier in hun leven, maar ook in de maatschappij. En er komen zoveel frisse ideeën uit, dat ik zelf soms zeg, of dat ik soms zeg van, nou, je moet mij niet hebben als architect. Ik denk dat bijvoorbeeld een Bart of een Wietske of een Michiel beter bij jou past.
Ja,
en dat vind ik heel erg leuk.
Kracht van zo'n team dan uiteindelijk.
Ja, zeker. Ja. En dat vind ik goed. Maar dat heeft er ook mee te maken, zit er een expertise in.
Mm-hmm.
Dus als het heel complex is aan de voorzijde met processen bijvoorbeeld, dan zul je mij denk ik eerder zien. Is het een solitaire woning? Nou, dan zul je een van de collega's zien. Want dan is het richting de gemeente, heb je dat procesvraagstuk niet te beantwoorden.
Nee.
En daarnaast, duurzaamheid, wat het eventjes net even aangetipt. Ja, dat zijn toch zaken waar we echt ook volop mee bezig zijn. En dat gaat eigenlijk, kan ik een gebouw maken wat eigenlijk in de energieverbruik gewoon beter en gunstig eruit komt.
Ja.
We hebben nu een afstudeerder, die heeft een half jaar de tijd om dat vraagstuk voor ons uit te diepen.
Ja.
Praktisch hebben wij daar heel weinig tijd voor, maar ik voed hem met vragen en informatie.
Ja.
En hij, het einde idee is dat we daar eigenlijk een soort modelwoning maken.
Ja.
Hij hoeft niet gerealiseerd te worden, maar die modelwoning zit eigenlijk, die moet alle vragen beantwoorden die ik erover heb.
Ja.
Welke zoekrichting moet ik op de komende 5 jaar? Dus eigenlijk zijn we strategisch kijken, hoe ga ik daar naartoe?
Een beetje in lijn daarvan, Johan, vind ik nog wel heel leuk om te weten. Je vult hem eigenlijk zelf al in, hè, met strategisch, hoe kijken we de komende 5 jaar? Hoe zie je dat zelf als toch wel ervaren architect binnen het vak? Wat gaan we de komende 5 tot 10 jaar... vanuit jullie branche meemaken? Welke trends zie je gebeuren? Ik denk dan hardop bijvoorbeeld ook het fenomeen tiny houses is natuurlijk iets wat we veel horen. Nou begrijp ik dat misschien niet iets is waar je als architectenbureau je dagelijks mee bezighoudt. Maar is er wel een trend zichtbaar dat we, los van alle duurzaamheidsproblematiek, dat we uiteindelijk ook wat ruimte tekort gaan komen misschien in het land. En dat we daardoor anders moeten gaan bouwen, dat we andere dingen moeten gaan maken, dat functies van ruimtes er anders uit komen te zien.
Ja.
Zie je daar al een verandering in? Of hoe
die zie ik al. En moet ik zeggen dat afstudeerproject en het onderzoek wat wij doen zijn, resulteert over een half jaar in een tiny house.
Okay.
Leuk dat je stelt.
Ja.
Waarom? Een tiny house is veel vraag naar, maar een tiny house is eigenlijk tiny, de hele wereld in het klein. Dus alle vragen die we hebben in een normale reguliere woning zitten hier ook in.
Ja.
Dus om het voor mijn afstuderen niet te complex te maken, maar echt puur om inhoud te gaan, heb ik gezegd, ik wil een tiny house hebben.
Ja.
Wat zien we nu? Je ziet eigenlijk vanuit de markt 2 trends. De ene is proberen veel meer te leveren of te blijven leveren voor dezelfde prijs. Dus de kosten, daar weet je wel wat van, dit moet verkocht worden.
Ja.
En de bouw wordt duurder, grond wordt duurder, bouwkosten worden duurder. Dus ik probeer eigenlijk slimmer te bouwen. Dat zijn grote ontwikkelaars zijn daarmee bezig. Landelijk opererende partijen. Mm-hmm. En welke rol hebben wij daarin als architecten? Dat zijn 2 rollen die je zou kunnen zeggen. En misschien als ik een voorbeeld stel, dan snap je het. Je hebt architecten die zich kunnen profileren als zijnde de IKEA. En een architect die kan zich profileren als een meubelmaker. Wij willen eigenlijk de meubelmaker zijn.
Ja.
Als er iets achter duurt.
Ja.
Dus voor ons kom je voor een speciaal product. Kom je voor heel veel, voor weinig.
Ja.
Dan zijn andere bureaus die gelieerd zijn aan die grote bouwers, die zijn daar veel beter in.
Ja.
Wat wij doen, wij kijken daar wel naar om te kijken of de informatie die eruit komt, of we die in onze projecten mee kunnen disconteren, kunnen integreren.
Ja.
Dus het is niet dat onze projecten dadelijk ook met een inbussleuteltje in elkaar gedraaid kunnen worden, à la IKEA, mm-hmm. maar wij denken daar wel aan. Maar we willen altijd maatwerk blijven leveren. Dat is onze kracht.
Ja, precies. Ja. Slimme oplossingen uit het grote werk, zeg maar, kun je meenemen in jouw telemeet oplossingen. En die uiteindelijk ook efficiënter maken bij mij.
En nog een vraag. Als je nou kijkt naar jullie bedrijven. Uiteindelijk, jullie architecten moeten gevoed worden met inspiratie. Dat komt natuurlijk gedeeltelijk vanuit die wens van die mensen die wat willen. Hè, zoals je ook verteld hebt.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie inspiratie opdoen vanuit de wereld, gebouwen, andere architecten, grote architecten. Hoe werkt dat?
Nou, zelfs uit de natuur.
Oh ja?
Ja. We hebben een ontwerp gemaakt. Helaas is er niet doorgegaan. Van het Dutch Mushroom Center bij de Floriade. De Innovatoren. Innovatoren. En Mushroom Center. En de inspiratie voor het gebouw is eigenlijk letterlijk op een boswandeling ontstaan in de herfst. Toen ik een paddenstoel zag En de lamellen onder een paddenstoel, die zaten eigenlijk een beetje omhoog gekruld. En die lamellen die we daar zagen, zitten in het ontwerp.
Oh ja.
Dus letterlijk in het ontwerp. Verwerkt. Als zonwering in dit geval. Dus echt als zonwering. Iemand die in de champignonwereld zit, die herkent dat.
Ja.
Iemand die daar niet in zit, ziet alleen maar een heel mooi gebouw.
Ja. Ja.
En dat is leuk, om daarmee te spelen. Maar inderdaad, de collega-architecten, de top 10 van Nederland aan architecten.
Ja.
Wij spelen geen Champions League, maar we willen wel echt bovenin meespelen als architectenbureau. Daar doen we ook echt alles voor. Je gaat wel kijken van wat geeft de markt aan. En dat heeft er ook mee te maken dat in onrustige tijden, dan gaat men terug in zijn stulp genetisch. Dan zie je vaak de jaren 30 woningen weer hip worden.
Ja.
En als men wat vrijer in de markt in de wereld zit, ontspannender is, dan zie je in één keer hele modernistische, cubistische woningen ontstaan.
Ja, meer lef.
Dus meer lef, meer lef, meer durf. En ook soms ook meer geld in de markt.
Ja.
En die trends die zie je gebeuren. Wij krijgen heel veel energie van moderne woningen. Ja. Laat ik zo zeggen.
Ja.
Dat vinden wij hartstikke leuk.
Hey, en Luc, heb jij nog een vraag? Ik heb nog een laatste vraag voor Johan.
Nou, jij mag de laatste benutten.
Ja? Johan, ik ben wel benieuwd of jij in Nederland een gebouw aan kan wijzen waarvan je zegt, ja, dat vind ik nou zo'n gaaf gebouw op het vlak van de architectuur. Kun je er een benoemen?
Eén. Ja, daar schiet er maar eentje op dit moment even door mijn hoofd. Dat is toch de Rotterdam in Rotterdam, aan de Maas.
Ja, ja.
Ik vind het van qua schaal en grootte aan de Maas, vind ik het eigenlijk een prachtig gebouw. Mm-hmm. Als je dichterbij bent, dan zijn de details wat minder. Mm-hmm. Rem Koolhaas is de architect, echt een toparchitect internationaal uit Nederland. Hij is eigenlijk vooral bekend van gebaren. En de details die schijnen daar nog een beetje te wensen over te laten. En wat wij als architect willen, wij zijn niet zozeer van de grote gebaren. Wij zijn gewoon van de gebaren. We willen mooie dingen maken, maar we moeten wel kloppen.
Juist.
Dus het is een mooi pand, maar het herinnert er mij ook elke keer aan. Het moet wel goed zijn.
Ja. Ja. Dat is een hele mooie afsluiter, Johan.
Nou, zeker.
Nou, dankjewel.
Ik wil je onwijs bedanken voor deze bijdrage. Beste luisteraars, zijn er vragen over dit onderwerp? In ieder geval, Driessen Architectuur is zowel telefonisch, per mail en in persoon bereikbaar. Hè? Op het Annapark, dat kan uiteindelijk niet missen.
Nee.
En uiteraard wij als Speelrand ook.
Nou, Johan, hartstikke bedankt.
Jullie bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Het komt vast goed. Je kunt je abonneren of terugluisteren via Spotify en de Apple Podcast.